bij alles wat vergankelijk is in deze wereld en in dit leven, in ons eigen bestaan, maar in het algemeen, in het bestaan, voortbestaan van deze oude schepping, hebben wij inderdaad maar één ding, al klinkt dat in mijn oren toch enigszins oneerbiedig als ik zeg ding. Maar we hebben maar één ding dat inderdaad blijft. Wij zongen groot is uw trouw, o Heer. En ik heb voor mij liggen Psalm 119, vers 89. O Heere, uw woord bestaat in der eeuwigheid. Want de trouw des Heeren, groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. Dat zouden woorden kunnen zijn van de psalmist. Dat is David. Maar dat is weer in het bijzonder zo. Of laat ik het anders zeggen. Dat drukt zich in het bijzonder uit in de onvergankelijkheid van het woord van God. Het is niet zo moeilijk te begrijpen. Als God de getrouwe en de onvergankelijke is, dan kan het niet anders. Dan moet zijn woord dat ook zijn. En dat is ook zo, en daar gaat Psalm 119 over, en daarom is het ook zo'n lange psalm, denk ik wel eens. Wij lezen hier dat de psalmist zegt: O Heere, uw woord bestaat in der eeuwigheid in de hemelen, uw getrouwheid is van geslacht tot geslacht, gij hebt de aarde vastgemaakt, zij blijft staan. Naar uw verordeningen blijven zij heden staan, want zij zijn allen uw knechten. Indien uw wet niet ware geweest, al mijn vermaking, ik ware in mijn druk allang vergaan. Ik zal u bevelen in der eeuwigheid niet vergeten, want door dezelfde hebt gij mij levend gemaakt. Ik ben uw. Behoud mij, want ik heb uw bevelen gezocht. De goddelozen hebben op mij gewacht om mij te doen vergaan. Ik neem acht op uw getuigenissen. In alle volmaaktheid heb ik een einde gezien. Uw gebod is zeer wijd. Woorden natuurlijk van de psalmist van David. Maar om het kort te zeggen, alzo hij dan een profeet was, met dank aan de apostel Petrus voor zijn woorden in Handelingen 2, naar aanleiding van Psalm 16 was dat overigens. En dit is een andere psalm van David. En Peter zei, alzo hij dan een profeet was, zouden wij in de eerste plaats begrijpen dat deze woorden een profetische betekenis hebben en heel wat meer zijn dan het persoonlijk getuigenis van David. Met alle respect voor David, maar hij was ook maar een mens. Maar deze woorden van David zijn dan ook niet woorden die in de eerste plaats thuis horen in de mond, in het hart van David. Maar zoals Petrus zei in Handelingen 2, David was een profeet en hij sprak woorden Gods. Of als die iets te moeilijk is, dan krijgen we de eenvoudige variant. Hij zei, omdat David profeet was en deze dingen wist, heeft hij deze dingen gesproken over degene die uit zijn lijf zou voortkomen, want dat wist hij ook, God had hem dat beloofd. Kortom, de woorden van David hier zijn net als de woorden van David in Psalm 16 en in al die andere psalmen, in de eerste plaats woorden van de Heer Jezus Christus, die uit zijn lijf, uit Davids lijf, zou voortkomen. Dan zijn deze woorden hopelijk voor ons ook beter te herkennen. Als ik langzaam praat, dan zeg ik dingen die ik beter niet kan zeggen, maar dan voeg ik het woord hopelijk alsnog in. Dan hopelijk begrijpt u dan beter wat hier staat. Nou ja, de Heere Jezus leefde hier op aarde als mens in vernedering. Een andere keer lees ik u daar weer een hele reeks van schriftplaatsen over. Maar je moet het langzamerhand ook gewoon weten natuurlijk en herkennen. Hij leefde op aarde als mens en hij geeft hier zijn getuigenis. En niet alleen in deze verse, maar in deze hele psalm. En eigenlijk in, zal ik het maar zeggen, eigenlijk in alle psalmen. Hoe dan ook, in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes hebben wij een tamelijk afstandelijk, laten we dan zeggen oppervlakkig in de letterlijke betekenis van de term, verslag van het doen en laten van de Heer Jezus hier op aarde in de dagen zijns vlees. Hij stond op en hij ging naar en hij zei en dat soort dingen meer. Wat hij dacht staat er niet bij. Hoe hij zich voelde staat er niet bij, al staat er soms dat hij weende. Nou ja, ik ga er liever niet dieper op in nu, maar de menselijke gevoelens, dat begrijpt u toch, staat er niet bij. Maar je kunt het wel vinden in de Bijbel, zelfs veel uitgebreider, namelijk in de psalmen. Want daar vind je de uitlatingen, en ik bedoel met dat woord precies wat ik zeg, vind je de uitlatingen van de Heer Jezus, dat wil zeggen, vind je verwoord, onder woorden gebracht, wat in zijn hart omging en hoe hij zijn leven beleefde. Ik begrijp dat als je dat voor het eerst hoort, dat je dan weer moet beginnen te lezen in Psalm 1, vers 1, helemaal vooraan, om te kijken of deze dingen al zo zijn. En dan vind je het vanzelf, hè? Hoe begint Psalm 1 ook alweer? En wel gelukzalig de mens die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet zit op gestoelte des potters en hoe dat maar heten mag. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken. I shall not be moved, zei hij dan ook. Just like a tree standing at the water, enzovoort. En geplant als een boom aan waterbeken, al wat hij doet zal wel gelukkig. Noem mij één man die beantwoordt aan de beschrijving van Psalm 1. Die is er niet. Nou ja. Die is er wel, maar dat is de Heer Jezus uiteraard. En zo verder. Dat begint daar en dat kun je de psalmen doorvolgen. Hier in Psalm 119 uiteraard ook. Hij zegt, o Heere, uw woord bestaat in de eeuwigheid in de hemelen. En hij, die dit zegt, de Heer Jezus zelf, was hier op aarde en niet voor eeuwig. Hij was gekomen, zegt de Bijbel, hij had vlees en bloed aangenomen om te kunnen sterven. Een tijdelijke functie. Hij was vernederd, liet zich vernederen, zegt mijn Bijbel. De uwe ook, maar ik zeg het als excuus, staat in mijn Bijbel in elk geval. Hij was gekomen in vernedering, hij liet zich vernederen om de vreugde die hem voorgesteld was. Het zou niet altijd zo blijven. En onderweg sprak hij de woorden die zijn vader hem te spreken gaf. En deed hij de dingen die zijn vader hem te doen gegeven had. Enzovoort, dat is Johannes hoofdstuk 5. Waarbij dat woord Gods en de beloften Gods voor hem zijn leven bepaalden. Hij kwam om Gods wil te doen. En hoezeer hij er ook tegenop zag, hij zei, wat moet ik bidden? Verlos mij uit deze uren. En hij zei, dat kan ik niet bidden, want hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Op grond van het woord Gods en op grond van zijn trouw daaraan. En die situatie wordt heel Psalm 119 door beschreven. Dat verklaart waarom hij zo lang is, want het is hoogst essentieel voor het werk en de bediening van onze heiland, uiteraard. Zijn onderwerping aan het woord Gods. Een woord dat zijn leven bepaalde, met alle consequenties van dien. Een woord ook dat hem dreef. Ik keek even in mijn Bijbel en ik zie het woord Lamed staan en toen zei ik dreef. Boven vers 89. U weet hoe het is met die psalmen, nou met deze in elk geval. Bepaalde gedeelten beginnen met een bepaalde letter, gewoonlijk op volgorde van het Hebreeuwse alfabet. Al is dat niet altijd even consequent. Maar dit gedeelte begint met de letter Lamed, dat is onze letter L. En die wordt dan ook in de Hebreeuwse Bijbel van oudsher vet geschreven. Dat kan je niet ontgaan. Afwijkend dus. En de vertalers zijn daar niet aan voorbij gegaan en hebben die letter, dus de naam van die letter, even boven een stukje gezet. Lamed. Maar een lamed is een osseprik, heet dat in het Nederlands officieel. Dat is zo'n stok, die duw je in de achterkant van de os en dan gaat hij naar voren. Dus dat is het ongeveer, hè? Daar jaag je hem mee aan. Dat drijft hem. Een prikkel heet dat in de Bijbel, als het ooit vertaald moet worden. Het is uw hart. Nou ja, dat staat in het Nieuwe Testament. Het is uw hart uw versen tegen de prikkel te slaan. Dat is Grieks, dus er staat dit woord niet. Maar de prikkel, dat is die lamet. Er wordt ook min of meer zo getekend en geschreven, die L. Dat wil zeggen, de L staat voor dat wat een mens drijft, dat wat een mens beweegt. Heb je dat ongeveer? Staat hierboven, maar dit schriftgedeelte spreekt dus inderdaad over wat de psalmist, zeg ik dan maar, bewoog. Of wat de Heer Jezus bewoog. Je kunt zeggen, hij was een gedreven man. Ik zeg het nu, ongeacht of het over David gaat of over de Heer Jezus. Hij was een gedreven man, maar waardoor werd hij dan gedreven? En het antwoord is, door het woord van God. Het hele stukje beschrijft dat ook. We hebben het net gelezen, ik heb er niet de aandacht voor gevraagd. Maar bij andere gelegenheid, als ik ooit Psalm 119 noem, dan zeg ik al gauw, als je dat nou eens lezen wil met een bepaald doel, een beetje actief, dan schrijf je al die woorden op die de aanduiding zijn blijkbaar van het woord van God. Al die synoniemen die je onderweg tegenkomt. En als je ermee klaar bent, begin je overnieuw. En dan vind je er nog een heleboel bij. En als je daarmee klaar bent, doe je het nog een keer. En dan zoek je alle tegenstellingen. Alles wat staat tegenover dat woord van God nog op. Als je dan leugen staat, zal ik maar zeggen. Dan staat daar tegenover automatisch weer het woord waarheid. En dat is het woord van God uiteraard. Hè. Ik heb net onderweg hier naartoe in de auto heb ik even gekeken. Alleen in deze kolom in mijn Bijbel, die begint bij vers 81, daar lees ik over woord. Op uw woord heb ik gehoopt. In vers 82, toezegging. Alles wat gij tot mij zegt, toezegging. Nog een keer in vers 82, vertroosten, vertroosting. Wanneer zult gij mij vertroosten? Met uw woord. Uiteraard. Vers 83, uw inzettingen heb ik niet vergeten. Vers 85, uw wet. Vers 86, uw geboden. Vers 87, uw bevelen. Vers 88, getuigenis uw monds. Allemaal verschillende aanduidingen voor het woord van God. Daarna vanaf vers 89, wat we gelezen hebben, begint weer met uw woord bestaat in de eeuwigheid. Daarna vers 91, uw verordeningen. Vers 92, uw wet. Misschien moet je ook opschrijven mijn vermaking, want uw wet is mijn vermaking. Het is iets waar je in verblijden kunt, dat betekent het. Ik weet niet of u dat moet schrijven, maar als je het de vierde keer doorneemt, dan schrijf je hem op. Hè? En dan vers 93, uw bevelen. Vers 94, weer uw bevelen. Vers 95, uw getuigenissen. Vers 96, volmaaktheid. Daar kom je niet snel op, maar het staat er wel. In alle volmaaktheid heb ik een einde gezien. Maar het gaat nog steeds over dat woord van God, dat nou eenmaal volmaakt is. En het wordt hier als volmaaktheid beschreven. Lees het maar eens door, wat dat woord is. En wat dan onderweg, want dat neem je dan vanzelf mee, wat de psalmist daarover te melden heeft. Het kan je niet ontgaan dat het woord van God de drijvende kracht is in het leven van de psalmist, maar dat was een profeet. Dat wil zeggen, het is de drijvende kracht in het leven van de Heer Jezus zelf. En mocht u nou zeggen, ja, maar die psalmen gaan die dan alleen maar over de Heer Jezus, dan moet ik u zeggen, nee, niet alleen maar over hem. In tweede instantie gaan ze, diezelfde psalmen, net zo goed over allen die in Christus zijn. Allen die met hem samengegroeid zijn, één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijn en opstanding. Allen die in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Allen die leden zijn van zijn lichaam. Allen die schapen zijn er weide. Ik denk, laat ik er één noemen uit het Oude Testament nog. Hè. maar het had ook het nieuwe kunnen zijn. Alle die behoren tot zijn volk. Alle die behoren tot zijn huis, Hebreeën 3. Nou ja, er moet nog wel meer te vinden zijn. Maar niettemin, hij blijft de norm en het voorbeeld voor dat alles. En wat beschreven wordt is dit. Uw woord bestaat in der eeuwigheid, in de hemelen. Uw getrouwheid is van geslacht tot geslacht. Dat is vers 90. Maar van geslacht tot geslacht, dan moet je toch even meelezen dat weliswaar het woord van God bestaat in de eeuwigheid, maar van geslacht tot geslacht wil zeggen dat de geslacht niet bestaat tot in de eeuwigheid. En dat hier dus verwezen wordt naar Prediker 1 vers 4, staat er in mijn Bijbel bij afgedrukt. Daar staat het ene geslacht komt en het andere gaat, maar de aarde staat. De aarde blijft staan in de eeuwigheid. Hier staat hetzelfde. Zodat je ziet dat Salomo het ook gewoon van David geleerd heeft. Van zijn vader. Hè? Ja, de prediker. Dus, hè? Het ene geslacht komt en het andere gaat. En de aarde blijft maar staan. Let op, in het populaire Nederlands wordt het ene geslacht komt en het andere gaat. En de aarde draait maar door. Voor degene die toch liever vasthouden aan het woord van God, blijft het dus gewoon en de aarde staat. Blijft staan. Dat vind ik het aardige. Er is niet veel aardigs aan, maar dat vind ik het aardige van het bezien en bezoeken van oudheden, om zo te zeggen. Hoeveel generaties zijn er intussen overheen gegaan? Ik heb thuis een boek uit 16 zoveel, 16, wat het maar was. Dan denk ik, nou, dat is ongeveer in de tijd dat de Westertoren gebouwd werd in Amsterdam. En wat is er inmiddels aan voorbij gegaan en gepasseerd? En als je staat bij menheer, u weet wat een menheer is? Zo'n monoliet, weet u wel. Dan wel megaliet, om zo te zeggen. Dan vraag je je af, hoeveel mensen hebben hier bij die steen al gestaan? En hebben staan kijken, of zijn er langs gekomen onderweg naar de supermarkt, of gewoon de markt toen nog, vroeger. En nou komen wij er langs, en als alles zo voortgaat, na ons komen er nog meer voorbij en men vraagt zich af, wat doet dat ding hier? De aarde blijft staan, die stenen blijven dikwijls ook staan en wij komen voorbij, want wij mensen zijn allemaal alleen maar voorbijgangers. Hè? Ik zeg altijd, de tijden veranderen niet, wij veranderen. Langzamerhand. We komen voorbij. En dat is wat de psalmist hier zegt. Dat is wat de prediker zegt, in Prediker 1 vers 4... Dat is wat in het algemeen de Bijbel leert. En bij alle vergankelijkheid van dit leven zong Luther. Ik ben er altijd dankbaar voor. Al was het maar voor die ene regel. En die was niet eens van hemzelf, want die kwam gewoon uit 1 Petrus. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. De omstandigheden veranderen wel, maar het woord van God niet. En dat is de aardigheid. U weet toch dat het menselijk lijden in hoofdzaak bepaald wordt, eigenlijk uitsluitend bepaald wordt door veranderende omstandigheden. Hebben ze dat wel eens uitgelegd? Dat hoeft niet, daar kom je vanzelf al achter. Tenzij het je niet interesseert, dat kan natuurlijk ook, hè. Alles verandert, alles gaat voorbij. Het vervult ons met weemoed enzovoorts, soms. Dikwijls ten onrechte trouwens ook nog. Maar het betekent in ieder geval dat ook wij maar tijdelijk hier zijn en vroeg of laat hier van deze wereld verdwijnen. Het vervult ons niet met blijdschap, dit soort dingen. Hè? Verandering in zichzelf is geen vooruitgang, zoals men heeft geïnterpreteerd sinds de uitvinding van de evolutietheorie. Maar verandering is dikwijls gewoon slijtage. Aftakeling, aderverkalking, bestaat dat nog? Of heet het tegenwoordig anders? Ik hoor daar nooit meer wat over. Ik heb een predikant gekend, die is namelijk niet zo noemen omdat Karel Hoekendijk was. Er werd aan hem gevraagd waar ik bij stond. Hoe gaat het met u? Hij zegt, nou, ik ben in de bloei van mijn aderverkalking. Verandering, slijtage, werking van het verderf zal je bedoelen. Maar bij al wat voorbij gaat, Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Uw getrouwheid is van geslacht tot geslacht. Bij nader inzien zou je dat woord getrouwheid van Psalm 119 vers 90 dus ook even moeten noteren. Als een synoniem voor Gods wet, Gods onderwijs, Gods getuigenissen, Gods bevelen, Gods geboden en wat het maar wezen mag. Hè. Gods woorden namelijk, die blijven. En zo goed als die aangeduid kunnen worden in vers 96 met uw volmaaktheid of de volmaaktheid, vind je het hier als uw getrouwheid. Uw getrouwheid is van geslacht tot geslacht. Hoe lang is het geleden dat deze woorden werden geschreven? Nou, een jaartje of 3000. En we hebben het in ons midden. En het is lang het oudste niet wat we vinden in de Bijbel. Hè? Maar het houdt stand. Het blijft staan. En God zelf zorgt ervoor dat wij het hebben, dat wij het kunnen lezen, dat we ons het door kunnen laten onderwijzen enzovoorts. Ik persoonlijk beschouw het als een wonder van God dat wij tot vandaag nog steeds een Bijbel hebben. Hoezeer die ook in de loop van de eeuwen bestreden is geworden door de goddelozen, dat is vers 95 waar dat staat. Maar goed. Ik lees eerst maar verder. Hè. Uw getrouwheid is van geslacht tot geslacht. Gij hebt de aarde vastgemaakt en zij blijft staan. Nou ja, voorlopig wel. Want de aarde blijft niet staan, hè, dat weet u toch. Hè. Hoeveel schriftplaatsen er ook zijn waar staat dat die aarde blijft staan. En er zijn er vele. We hebben toch schriftplaatsen die zeggen dat het ooit een keer niet meer zo zal zijn. Hè. Ik denk dat ik maar even Matthäus 24 citeer dan vers 35. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. En verder hebben we natuurlijk nog die uitspraken die zeggen dat hemel en aarde weliswaar voorbij gaan, maar dat geen titel of jota van de wet zal vallen. Staat in het Nieuwe Testament. Gemakkelijker dat hemel en aarde voorbij gaan dan dat het woord God zou voorbij gaan. En zo is het maar net. Maar voorlopig, om zo te zeggen, blijft die aarde staan. De mens niet. Die komt voorbij. Want de gedaante deze wereld gaat voorbij. Dat staat er weer in het Nieuwe Testament, natuurlijk. Maar ondanks alles, dat woord blijft staan. Ik hecht ook om emotionele redenen, kan ik u wel eens zeggen, aan de Statenvertaling. Begrijp je me goed? Er zijn objectieve redenen voor. Gewoon, het is de beste vertaling ever, ooit. In ieder geval in het Nederlands. En voor zover vergelijking zou gemaakt moeten worden met andere, laten we zeggen, tamelijk moderne talen, springt de Statenvertaling er ook nog uit. Hij is beter, stukken beter zelfs, in de praktijk dan de King James Version. De zogenaamde authorized version. Dat is echt waar. Ik heb wel eens iemand moeten vertalen vanuit het Engels. En die moest dan steeds weer uitleggen. Nou ja, dat staat er, maar eigenlijk staat er. En dan moest ik dat vertalen. Dat hoefde ik niet, want wij lezen het gewoon in het Nederlands in één keer goed. Het is een fenomenaal goede vertaling. Mijn vader werd een keer gevraagd, waarom gebruikt u nog steeds de Statenvertaling? Hij zei, anders kan ik geen Bijbelstudie geven. Hoewel ik het meegemaakt heb, dat hij gedurende enige tijd toch NBG gebruikte. Dat was begin 50e jaren, toen die NBG pas uit was. Toen moest dat ineens overal. Ja, ook in de vergaderingen. Maar na korte tijd hield hij ermee op. Hij zegt, zo kan ik geen Bijbelstudie geven. En hij heeft nooit meer aangeraakt. Hè? Het werd Statenvertaling. Maar ook om emotionele redenen hecht ik eraan. Dat is namelijk dat mensen honderden jaren geleden diezelfde vertaling gebruikten. Diezelfde woorden lazen. Commentaar gaven ook trouwens op diezelfde schriftplaatsen. Die uitgebreid werden bestudeerd enzovoorts. Waarbij ook commentaar geleverd werd dikwijls op de vertaling. En dat verandert allemaal niet. Dat vind ik ook de aardigheid van oude liederen bijvoorbeeld. Het bewijst hoe mensen eeuwen geleden dezelfde dingen geloofden, dezelfde dingen zongen als wij. En waarom zouden wij dat opnieuw en anders moeten doen? begrijp je me goed, wij doen het nieuw en wij doen het anders. Er is op zich ook niks tegen. Maar aan de andere kant, wij maken natuurlijk deel uit van een traditie. Van iets wat blijvend is. En in de eerste plaats heeft dat betrekking op het woord van God. Als je er één keer zo'n goede vertaling hebt, waarom zou je hem los moeten laten? Iemand zei, maar dat doen we omdat het Nederlands veranderd is. Dan zeg ik, het Nederlands is ontstaan door de Statenvertaling. Er bestond geen Nederlands voor die tijd. Hetzelfde geldt voor het Duits. De Duitse taal is ontstaan uit de Luthervertaling. Nou ja, dat is in hoge mate een van de Duitse dialecten, om zo te zeggen. Maar het is tot gangbaar algemeen beschaafd Duits. Bestaat het ook, algemeen beschaafd Duits? Nou goed, het Nederlands dan is in het, laten we zeggen, in het Haarlemse dialect geschreven. En dat is daarmee geworden tot algemeen beschaafd Nederlands. De Statenvertaling is de norm. Ik weet niet hoe het nu is, maar als je enige jaren geleden Nederlandse letteren ging studeren, dan begon je dus gewoon met het lezen van de Statenvertaling. Verplicht. Dat is de basis van onze Nederlandse taal. Waarom moet je die vertaling dan veranderen? Omdat de taal veranderd is. Die taal moet niet veranderen. Je moet gewoon blijven bij het woord van God. Dat nou eenmaal altijd onze norm is. Nee, ik weet het. Je kan dat niet tegenhouden en dat is ook mijn bedoeling niet. Maar principieel houden wij gewoon hier aan vast. Het zijn de oude woorden die de eeuwen door herhaald worden. David heeft ze geschreven in de 1000 jaren volgend op David, nog in oud-testamentische tijd hebben anderen dezezelfde woorden gelezen. We zijn 2000 jaar verder, we lezen dezelfde woorden. En ooit las de Heer Jezus ze zelf. Nou, dat is waar het om gaat. En daarna zeg ik, nou ja, in welke taal doet er dan uiteindelijk ook niet zoveel toe. Maar het punt is, dat woord blijft bestaan. Vers 91, naar uw ordeningen blijven zij, die hemelen. Naar uw ordeningen blijven zij, heden staan. De vertalers wisten dat ze uiteindelijk zouden teniet gedaan worden en hebben het woordje nog ingevuld. Ze blijven nog heden staan, nog wel. U weet wel, want wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Maar de grondgedachte is, ze blijven staan. Want zij allen zijn uw knechten. God houdt deze wereld in stand, want die wereld en al wat daarin is, zou hem dienen. Hemelen en aarde zijn knechten van God, dat wil zeggen zijn dienstbaar gemaakt aan God. God gebruikt deze hemelen en aarde tot zijn doel. Het woord doel staat in het laatste vers van deze pericoop, voordat we bij de mem, de volgende Hebreeuwse letter, aankomen, vers 96. Kom ik zo op. Maar ze blijven staan, want ze zijn aan God dienstbaar gemaakt. Hij gebruikt ze. En het komt tot uitdrukking, dat gebruik van God van deze wereld, komt tot uitdrukking in de wereldgeschiedenis. Vandaar dat de Bijbel in hoge mate een geschiedenisboek is. Dat weet iedereen toch? Allemaal geschiedenissen, geschiedenissen, geschiedenissen. Omdat men ze niet gelooft, zegt men, de Bijbel is geen geschiedenisboek. Wat dan wel? Nou ja, een religieus boek, waar je teksten uithaalt die je nodig hebt. Onder omstandigheden, om je emoties onder controle te houden. Om een excuus te vinden om te mogen huppelen en blijde te zijn en luider te mogen juichen dan wel schreeuwen. Joyful noise maken heet dat, in de King James Version. Vreugdegeschal heet dat in het Nederlands. En bij andere gelegenheid om, wanneer men bedroefd is, daar troost uit te halen enzovoorts. En ik bedoel het niet lelijk, maar dat is niet het doel van de Bijbel. Daar kun je hem voor gebruiken. Dat is ook zo, en terecht. Maar daarmee doe je de Bijbel als geheel onrecht, want de Bijbel is niet een verzameling interessante citaten of uitspraken of filosofietjes voor bruiloften en partijen. Integendeel. De Bijbel is een verslag in het algemeen van wat God doet. En dat is nogal veel. En omdat het zoveel is, interesseert het velen van ons niet. Velen van ons komen niet verder dan dat ze geïnteresseerd zijn in hun eigen persoonlijk heil. En het is goed om daarin geïnteresseerd te zijn, hoor. Ik bedoel echt niks lelijks. Maar God heeft nog wel meer te vertellen dan alleen iets over uw persoonlijk heil. God doet verslag van wat hij gedaan heeft en van wat hij doet en wat hij nog zal doen. In overeenstemming met wat heet zijn plan der eeuwen. En dat is de strekking van Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Zijn woorden gaan niet voorbij. God doet wat hij beloofd heeft en heeft gedaan wat hij beloofd heeft. En we zouden er ons van op de hoogte stellen. Nee, wat ik nou ineens denk. Nou las ik, dit is soms niet goed voor me, maar nou las ik een artikel waarin beweerd werd dat door opgravingen nu toch bewezen is dat er ooit zo'n rijk, nou nee, niet bewezen, maar sterke aanwijzingen zijn dat er toch zo'n rijk van Salomo geweest is. Door opgravingen in Jeruzalem specifiek, een bepaalde plaats enzovoort. En dat lees ik dan en daar word ik zo triest van, hè. In de eerste plaats, de Bijbel leert dat dat er geweest is, dus dat weten wij sowieso wel. En in de tweede plaats, men weet het domweg niet, omdat men kent dat rijk wel, maar men noemt het rijk van de Feniciërs. En dan ben je in het rijk van Israël en van Salomo, David, ben je dan dus kwijt. Dat is wat er gebeurt. De leugen heerst. En als je dan vraagt, wat moeten wij weten van de Feniciërs? Dan zeg ik, nou, je moet ervan weten dat dat rijk niet bestaan heeft, was het rijk van Salomo. Dat Bijbelse rijk over heel de wereld. Is dat belangrijk? Ja, dat is belangrijk. Natuurlijk is dat belangrijk. Het is bovendien een voorbode, een voorafschaduwing van het Messiaanse rijk in de toekomst, wanneer de andere Salomo, de echte Salomo zal ik maar zeggen, zal verschijnen. Degene die meer is dan Salomo. En die alle volkeren der aarde daadwerkelijk aan zich zal onderwerpen en zal verenigen in het enige echte grote wereldrijk. En dat is een blijvend rijk ook nog. Natuurlijk moet je die dingen weten. Dat je ze niet weet kun je soms niks aan doen. Maar de Bijbel beschrijft die dingen toch. Mag niet al te moeilijk zijn. Het wordt pas moeilijk als het je niet interesseert. Dat is de moeite die ik had op school, zeg ik dan altijd, hè. Ik moest zoveel dingen leren die mij althans op dat moment volstrekt koud lieten. Ik had wel wat anders aan het hoofd, dacht ik. Nee, dat was ook zo. En dan wordt het vervelend, ja. Achteraf heb ik toch wel wat geleerd hoor, een beetje, ja. Maar dat zoveel mensen zo weinig kennen van de Bijbel, ook christenen, komt gewoon omdat het ze niet interesseert. Omdat ze van tevoren hebben vastgesteld, de Bijbel is alleen maar om mij een goed gevoel te geven. Om een beetje aardig door het leven heen te loodsen. En om een tekst te hebben voor bij bruiloften en partijen. Nou ja, en begrafenissen. Nou ja, dan had ik Psalm 90 moeten lezen, daar staan precies dezelfde dingen. Dat alles in deze wereld voorbij gaat, van tijdelijke aard is. Dat één generatie, één geslacht niet zo lang duurt. En dat het ook niet vrolijk is om te leven. Omdat je weet dat het afloopt. En al wat je tot stand brengt is maar van zeer tijdelijke aard. Gaat allemaal voorbij. Dat is Psalm 90. Dat zijn die woorden ook van alle mensen is als gras en zo. Kom je daar ook tegen. Het verdort. Maar Gods woord blijft staan. Maar ik ga maar even terug naar dit gedeelte. De psalmist, David, dan wel Christus, zegt... Vers 92, indien uw wet, dat is het woord Torah, maar ik heb u al vaker verteld, Torah betekent gewoon onderwijs, hè? En wij kennen het naar het Nederlands toe als het woord trouw, dus de echte etymologie van het woord trouw, het komt van Torah. Het is dat wat blijft namelijk, en via de Engelse taal is het geworden tot true en truth, namelijk de waarheid. En waarheid is waarheid omdat het blijft, per definitie. Dat is Torah. Indien uw Torah, uw onderwijs, niet ware geweest al mijn vermaking, ik ware in mijn druk allang vergaan. De psalmist zegt, als ik dat woord niet had gehad en me daarin had verblijd, zou ik allang bezweken zijn. En dat hoeft niet noodzakelijk te betekenen, dan was ik al lang gestorven. Maar het betekent in ieder geval, dan was er van mijn leven niks terechtgekomen. Ja, ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik heb geen enkele moeite om deze dingen na te zeggen. Ik persoonlijk niet, hè. Indien uw woord niet ware geweest, al mijn vermaking, ik ware in mijn druk al lang vergaan. Dan ben ik serieus. Als dat er niet was geweest, wat heb je dan in dit leven? Wat moet je er dan mee? Wat voor zin heeft het? En er zijn heel wat zogenaamde filosofen voorbijgekomen in de loop der tijd. Ik herinner mij zelfs iemand die zich Reven liet noemen. En die schreef of zei een keer, het doel van het leven is de dood. En het is dan een van onze grote Nederlandse schrijvers, denkers, filosofen, literators, of hoe je die lui maar noemen moet. Wat triest is dat toch? En toch had hij gelijk. Alleen je kan het zo niet zeggen. Dood kan nooit een doel zijn. Dood is niets, dus het is niks en ook geen doel. Maar als je daarmee zou zeggen, nou ja, daar verdwijnt alle leven in dit zwarte gat, dan, dat is waar, ja. Het is triest, maar ik vind die man ook een trieste man. Hij had beter kunnen weten als hij niet zo arrogant geweest was. En als hij wat minder had gedacht en wat meer had gelezen, wat nederiger geweest was en zich had onderworpen aan het woord van God, dan zou hij deze woorden kunnen nazeggen misschien. En had hij gezien dat er wel degelijk een doel is, een positief doel is van het leven. Niet op korte termijn, maar op langere termijn. Dat staat er ook bij, maar die lees ik zo met u. Hè? Maar als dat er niet zou zijn, dat positieve doel, ja, dan is het hier maar een trieste bedoeling. Indien uw wet niet ware geweest, al mijn vermaking, ik ware in mijn druk allang vergaan. Ik zal uw bevelen, uw wet, uw verordeningen, uw woord, wat het maar was, ik zal uw bevelen in der eeuwigheid niet vergeten. Dat is een sterke manier om te zeggen, ik zal het nooit vergeten. Het zal mij altijd bijblijven. Want daardoor, door dezelfde, door die bevelen, hebt gij mij levend gemaakt. Dat betekent gewoon, door die bevelen hebt gij mij een leven gegeven. Dat zou natuurlijk kunnen betekenen, hebt gij mij verwekt en dat is ook zo. Het woord heeft namelijk levenwekkende kracht. Elders wordt gezegd dat de hele wereld, Johannes 1, dat de hele wereld door het woord van God tot stand gekomen is. Het woord geeft dus inderdaad leven, maar ook op een ander niveau kan gezegd worden dat dit woord het leven van, in dit geval de psalmist, bepaald heeft. U begrijpt toch hopelijk waarom dat in zit? Gaat er niet om dat je leeft en dus bestaat of iets dergelijks. Het gaat erom dat je ook inderdaad wat te doen hebt. En dat dat holle vat, om zo te zeggen, want dat is wat een mens is, ook inderdaad gevuld wordt ergens mee. Dan heb je pas een leven. En ik heb het niet eens dus zelfs niet over wedergeboorte meteen. Ik heb het gewoon over een oud-testamentische figuur als David, wiens leven bepaald is geworden door het spreken van God. Heel direct en heel persoonlijk trouwens ook. Maar ook in het algemeen geldt dat. Hè? Het leven van Luther, want die hadden we nou toch genoemd, het leven van Luther werd inderdaad bepaald door dat woord van God dat stand hield tot in eeuwigheid. En dat hij stelde boven alle menselijke, al heette het 100 keer christelijke, verordeningen of wet of onderwijs of dogma of wat het maar was. De Bijbel, het woord van God, het heeft zijn leven bepaald. Zodanig dat op een van de hoogtepunten daarvan, als dat tenminste het goede woord is, hij niet anders kon zeggen dan, hier sta ik. En hij excuseerde zich eigenlijk. Hè? Hij zei, voor de Rijksdag in Worms. Hij zei, hier sta ik, ik kan niet anders. Het risico was dat hij meteen afgevoerd zou worden en gedood zou worden, overigens. Niettemin was hij vrijwillig gekomen. Hier sta ik, ik kan niet anders. Woorden die eigenlijk ontleend zijn aan de apostel Paulus. Hè? Die het niet zo kort zegt, maar die dezelfde dingen ook zegt. Hè? Hij zegt, hoe het ook is, de bediening is mij gegeven en ik doe dat, dus er zit niks anders op. En wij worden gedreven. De liefde van Christus dringt ons en al dat soort dingen meer. Ik kan niet anders. En ik gun het elke gelovige dat hij het kan nazeggen. Eerst eigenlijk, ik kan niet anders. Ik heb geen andere mogelijkheid gehad. Ik kan het nazeggen, ik heb geen andere mogelijkheid gehad. Ik heb hem nooit gezien tenminste. Ook niet anders gewild, maar dat is makkelijk genoeg als je niet weet wat het je gaat brengen. Dat stelt niet zoveel voor. Hè? Maar het is bepalend voor het leven van de mens, dat wil zeggen voor het leven van een gelovige. Wij, als goed is, worden door dat woord levend gemaakt. Natuurlijk, wij worden door het woord wedergeboren. Dat is wat Petrus zegt. Maar ook in de praktische zin. Hij geeft ons leven. Hij vult onze harten met dat woord, met kennis van hem. Is dat inclusief kennis van de Bijbelse geschiedenis? Ja. Is de Bijbelse geschiedenis wat anders dan de geschiedenis? Nee. Bijbelse geschiedenis is zelfs de norm voor de geschiedenis. Als er dan al iets geschiedenis is en als er dan al een geschiedenisboek bestaat, is het de Bijbel. Toch? Daarin leren wij hem kennen, daaruit leren wij hem kennen. En dat is wat ons vult en dat is wat vervolgens ons drijft. Ons leven inhoud geeft. En dat is wat de psalmist zegt. Door datzelfde hebt gij mij levend gemaakt. Natuurlijk gold het voor David, heeft zijn leven bepaald. In de eerste plaats, natuurlijk gold dat voor de Heer Jezus Christus. Het heeft zijn leven bepaald. Zodanig dat er zelfs kan gezegd worden dat hij het woord was. Symboliek. Dat woord van God heeft het bestaan gerechtvaardigd en bepaald van de Ark des Verbonds, die geen andere functie had, officieel, dan het woord van God te bewaren. En de Ark des Verbonds is nou eenmaal een beeld, type van de Heer Jezus Christus. Inclusief zijn aardse omwandeling en inclusief zijn daaropvolgende hemelse positie. Het zit er allemaal in opgesloten in de details van het voorwerp als zodanig. Dat is uitbeelding daarvan. En wat ons betreft, wel als kinderen God zeker, ons leven hier heeft geen ander doel dan dat wij gevuld zouden worden met de Heilige Geest. Dat is voor de charismatici onder u. Dat wij gevuld zouden worden met het woord van God, dat is precies hetzelfde. En dat dat woord, dan wel die geest, vrucht zou dragen in ons leven. Dat wil zeggen, die zou ons begeesteren. Die zou ons leven inhoud geven. Niet omdat het moet. Niet God zegt het en dus moet je het doen. Maar het woord is in onze harten geplant en dus van binnenuit worden wij gedreven. Dat is in elk geval de beschrijving van het nieuwe verbond in het Oude Testament. Maar eigenlijk in het algemeen is het de beschrijving van leven uit geloof. En dat is niet maar Nieuw Testamentisch, dat is net zo goed Oud Testamentisch, hè? Leven uit geloof. Ook onder de wet zal men leven uit geloof. Men lezen Hebreeën 11. Uw bevelen zal ik niet vergeten, want door dezelfde hebt gij mij levend gemaakt. Ik ben van u, ik ben uw, ik ben van u. En dus bewaar mij, behoud mij, of red mij. Op grond waarvan? Want ik heb uw bevelen gezocht. Maar ook als men Gods bevelen zoekt, als men een vermaak heeft in de wet Gods, in het woord van God, wordt men bedreigd. Sterker nog, juist daarom wordt men bedreigd. En is er behoefte aan redding, aan bewaring. Dat wordt dus ook meteen in het volgende vers gezegd. Daar staat, de goddelozen hebben op mij gewacht om mij te doen vergaan. Ze hebben in hinderlaag gelegen, ze hebben een mogelijkheid gezocht om mij te doen vergaan. Datzelfde woord als uit vers 92. Indien uw wet niet ware geweest, al mijn vermaking, ik ware in mijn druk allang vergaan. Al was het maar door deze tegenstanders. Zo was het in het leven van de Heer Jezus. Het gevolg van zijn trouw aan het woord van God was strijd. Was dat hij zijn leven niet zeker was en dat hij door zijn discipelen ernstig vermaand werd om toch vooral niet naar Jeruzalem te gaan, want, dachten zij, dat zou hij niet overleven. En dat is ook zo gegaan trouwens. He? Dat was het leven van de Heer Jezus. En dat te midden van een Jodendom. Dan begrijpt u toch hopelijk wat ik nu zeg, hè? Een godsdienstig volk. Het zogeheten uitverkoren volk. Gods volk. Maar zij stonden de Heer Jezus naar het leven. Niet alleen de Sadduceeën, maar ook de orthodoxie van de Farizeeën. Wis en waarachtig wel. En dat komt omdat al die religieuzen andere bedoelingen hebben. Dat is tot in onze dagen nog steeds het geval. Zal ik het persoonlijk zeggen dan? Wat mijn grootste probleem is dat velen denken dat de Bijbel, het lezen van de Bijbel er is om je acuut wat blijdschap te bezorgen en je acuut te bemoedigen in je erbarmelijke omstandigheden en meer is er niet. Nou ja, misschien om hier in de wereld iets tot stand te brengen, zoals bijvoorbeeld de bouw, heet dat, plechtig, van een plaatselijke gemeente of iets dergelijks. Of een of andere christelijke organisatie of wat dan ook. Maar dat is het doel er helemaal niet van. Sterker nog, dat staat het doel van het woord van God in de weg. Het doel van het woord van God is slechts hem te kennen. De Heer te leren kennen. En al het andere, voor zover er nog wat anders zou zijn, alles wat er nog meer is, zou daaruit vanzelf moeten groeien. Als vrucht, als onvermijdelijk. Ik beweer, wij als gelovigen hebben nou eenmaal een band met elkaar. Ook we kennen elkaar nauwelijks, dat heeft er niks mee te maken. We hebben een band met elkaar, wij zijn kinderen Gods en wij hebben een vermaking in de wet Gods. Nou, niet specifiek in de 10 geboden, dat had u al begrepen. Maar wel in wat de schrift ons leert, wat de Heer ons leert. En in hem hebben wij gemeenschap met elkander. In hem kennen wij elkaar, maar niet naar het vlees enzovoorts. En dat is het dan. Hem te kennen. En er valt van hem heel wat meer te kennen dan wij van tevoren kunnen afbakenen. Dat is een groot probleem. Ik beweer, wij zijn niet religieus, wij zoeken ook niet vroomheid, wij zoeken ook niet opbouw van iets wat we als het werk des Heren beschouwen. Waarom zou het opgebouwd moeten worden? Wij laten ons betrekken in het werk des Heren, that's it. Als dienstknechten enzovoort, maar het werk des Heren is dat hij ons in heel de waarheid zou leiden. En dat wordt altijd bestreden van buitenaf. Omdat de wereld per definitie de wereld is waarin de waarheid in ongerechtigheid ten onder wordt gehouden. En een klein beetje wereldgelijkvormigheid van de gelovigen houdt meteen in dat dus een deel, misschien ook maar een klein beetje, maar dat een deel van die waarheid meteen ook verdwijnt. Wordt afgeknibbeld. Ik hoor nog die theoloog zeggen. Hij zegt, het werk van theologen bestaat hieruit dat wij het woord van God interpreteren binnen het kader van de moderne tijd, van de veranderende tijd enzovoorts. Met andere woorden, Gods woord is onveranderlijk en onze opdracht is om het toch veranderlijk te maken. Er werd gewoon gezegd, in alle ernst. En velen denken dat het ook zo moet, dat je het moet aanpassen. En als ik zeg, maar de Bijbel is zus en zo, dan zeggen we, ja, maar dat is zo'n oude leer. We moeten weer wat modernes. Meestal importeren we het uit Amerika, maar vooruit. Maar het is natuurlijk toch al echt heus allemaal mode, razie, ontleend aan de wereld, overgoten met een christelijk sausje, om zo te zeggen met christelijk jargon en met Bijbelse termen, maar dat heeft met de Bijbel niks van doen, de Bijbel is onveranderlijk. En wat gisteren en eergisteren waar was voor een gelovige zoals u en ik, is vandaag nog steeds waar. We hebben een vermaak in het woord Gods. Hij plant zijn levende woord in ons en dat drijft ons. En meer is naar Bijbelse maatstaven niet nodig. Daar zouden we het dan ook bij laten. Wij zijn van hem, ik ben uw, vers 94. Ik ben van u. Behoud mij, want ik heb uw bevelen gezocht. Wanneer wij dit kunnen nazeggen, ik heb uw bevelen gezocht, hebben wij ook de vrijmoedigheid om te zeggen tot de Heer, behoud mij. Maar waarom zou hij ons behouden? In de zin van bewaren in dit leven. Waarom zou hij voor ons zorgen? Waarom zou hij met ons zijn? Als wij niet onderworpen zijn aan zijn wil. Als wij ons niet in heel de waarheid willen laten leiden, meer is er niet hoor. Als wij ons niet in heel de waarheid willen laten leiden, waarom zou hij ons dan behouden? Maar u weet hoe dat staat in Romeinen hoofdstuk 5. Indien wij met God verzoend zijn doorheen de dood zijn zoons, veel meer zullen wij nu behouden worden door zijn leven. En wat betekent dat? Dat hij ons bewaart van de toorn. Staat er ook bij, hè? Welke toorn? Wel, die toorn Gods uit Romeinen 1, 4 hoofdstukken eerder. De toorn Gods die geopenbaard wordt, vers 18, van de hemel over de goddeloosheid van de mensheid, die de waarheid in ongerechtigheid eronder houdt. Hij bewaart ons van de duisternis van de wereld. Hij plaatst ons in zijn licht, of beter nog, met woorden uit Korinthe, of niet beter, maar anders gezegd, God heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting van het evangelie, de heerlijkheid van Christus enzovoorts. Opdat wij in dat licht zouden wandelen. In het licht van zijn woord namelijk. Het zou onze levens bepalen. Dat is wat hij doet. Maar als je in dat licht niet wil wandelen en liever blijft in de duisternis van de wereld of in het schemer van zelfs een christelijk religieuze wereld. Als je daarin wil blijven, wat valt eraan te redden? Wat valt eraan te behouden? Als je niet wil. Als je niet onderwezen wil worden. In heel de waarheid. Toch? Behoud mij, want ik heb uw bevelen. Uw aanbevelingen. Uw geboden. Dat wat u aanbiedt. Uw woord. Gezocht. En andersom, waarom zouden wij bewaard moeten worden? Omdat de goddelozen hebben op mij gewacht om mij te doen vergaan. Om er een eind aan te maken. Aan het leven van die man die zijn vertrouwen gesteld heeft op God. Weet u nog wat ze tot de Heer zeiden bij zijn kruisiging? Hij is zijn vertrouwen op God gesteld dat die hem nu uitredde. En God heeft hem gered. Maar op een iets later tijdstip. 3 dagen later, officieel. In zijn opstanding. God heeft hem daarom dus ook uitermate verhoogd. En een naam gegeven boven alle naam. God heeft gedaan wat via Psalm 2 was aangekondigd. God heeft tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En heeft gedaan wat in Psalm 110 was aangekondigd. Zit aan mijn rechterhand. En gij zijt hoge priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Zodat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Een macht die niet langer berust bij Pilatus of zijn opvolgers. Maar bij degene die tegen Pilatus zei, gij zult geen macht over mij hebben. Indien het u van boven niet gegeven was. God houdt zich aan zijn beloften en aan zijn woord. En in onze dagen is het nog steeds zo. Ik weet wel, wij hebben nog niet echt last van christenvervolging. Eigenlijk hier niet. Maar in andere delen van de wereld wissen waarachtig wel. En het gebed is, behoud mij. Ik heb uw bevelen gezocht. En de Heer doet dat ook. Alleen wat voor ons heel ernstig is, is inderdaad de dood. Zeker de marteldood. Maar van Gods kant uit bezien stelt dat niet zoveel voor, hoor. Hij verlost uit de dood. Hij verlost doorheen de dood. Zijn verlossing bestaat juist uit opstanding uit de dood en heerlijkheid daarna volgende enzovoort. Het is voor ons soms wat hard te verteren, maar niettemin, je moet het vroeg leren gewoon, dat het zo is. Hè? Behoud mij, want ik heb uw bevelen gezocht. De goddelozen hebben op mij gewacht om mij te doen vergaan, maar niettemin, ik neem acht op uw getuigenissen. Hadden kunnen staan, omdat ik acht neem op uw getuigenissen, want dat is het eigenlijk, hè. Daar heeft de wereld een bloedhekel aan. En ik kan u de verzekering geven, als je richt op het woord van God in het algemeen, dan krijg je vijanden. De hele wereld is vijandig. Nou ja, wij zijn blij dat de wereld tegenwoordig om ons heen onverschillig is. Maar of dat nou zo vrolijk is, dat ze onverschillig zijn. Mijn vader ergerde zich. Hè. Die zei, ja, we gaan maar met de tent rond. Maar ja, vroeger, zei hij, en die tijd heb ik meegemaakt, die hij bedoelde met vroeger. Hij zei, vroeger zette die tent niet neer en dan moest je al die bewaking om de tent hebben, dag en nacht. Want anders trokken ze de stenen uit de straat en die gooiden ze dwars door het tentzeil heen. Hè. Nou was de tentzeil was van linnen en dat gaat maar een paar jaar mee, dan is het verteerd. Dus een steen valt er zo doorheen, hè. Moest het weer gerepareerd worden en zo. Of ze trokken buiten de haringen uit de grond. Of ze maakten de touwen los. En dan stortten de tent in tijdens de samenkomst. Je moest altijd bewaking hebben. Hij zegt, men was vijandig. Of men maakte een hoop herrie buiten de tent, zodat je binnen elkaar niet kon verstaan. Hij zegt, dat is lastig, dat gebeurt niet meer. Maar weet je wat er nu is? Hij zegt, ze doen net of je er niet staat. Ze lopen er gewoon aan voorbij. Er is niemand die kijkt of vraagt, wat is dit? Je wordt gewoon genegeerd. Alsof je onzichtbaar en onhoorbaar bent. Hij zegt, eigenlijk is het veel erger. Is dat veel erger? En misschien is dat ook zo, ja. Het is een stuk makkelijker. Het leven voor ons. Maar ja, of je daar nou weer vrolijk van moet worden, weet ik ook niet dus, hè. Omstandigheden veranderen, dat is waar. Maar het woord van God niet. Het laatste vers dan ook, vers 96. In alle volmaaktheid heb ik een einde gezien. Het is een wat lastige zin. Volmaaktheid is een van de woorden kennelijk voor het woord van God. Einde heeft altijd de betekenis, nou bijna altijd, de betekenis van doel. Waar het heen moet leiden. U weet wel, doeleinde zeggen we dan in het Nederlands voor alle duidelijkheid. Dat wil zeggen, dat woord van God heeft een doel. Alle volmaaktheid wil niet zeggen alle volmaaktheden. Het wil zeggen de gehele volmaaktheid. De eenheid van het woord van God. In het Nieuwe Testament lees je dan heel de schrift. Heel de schrift. Heel dat volmaakte woord van God als levende eenheid heeft een doel. De psalmist zegt, ik heb dat doel gezien. Waarom ook niet? David was een profeet, dus waarom zou hij het niet zien? En de Heer Jezus was het ook en hij zag het ook. Hij zegt, ik heb dat doel gezien. En dan volgt nog één kort zinnetje. Uw gebod is zeer wijd. En als je voor wijd nou gewoon even het andere woord invult. Ver. Die heb ik geleend van Willem Wouters uit Bochum. Kent u Willem Wouters uit Wochnum? Wie weet waar Willem Wouters woont? Willem Wouters woont wijd weg. Om dat ene woord ging het me. Wijd weg. Ver weg. Hoe ver vragen we? En in het Duits is dat wie wijd. En dan zeggen wij, ja, dan wijden wij ook wijd. Maar ja. Wijd is ver, dat probeer ik uit te leggen op de valreep. Wijd is ver. Uw gebod is zeer wijd. Dat wil zeggen, het doel van het werk God, zoals vastgelegd in het woord van God, ligt ver weg. Het is niet op korte termijn. Wij leven 3000 jaar, bijna 3000 jaar, nou, meer dan 3000 jaar na David, volgens mijn gegevens zal ik dan maar zeggen. En dat doel is nog steeds niet bereikt, uiteraard, hè. Maar het is inderdaad ver weg, ligt op de lange termijn. En in die tijd komt het ene geslacht en gaat het andere geslacht. En de jaren rijgen zich aan een en dat duurt maar door enzovoorts. Maar het doel is er wel, dat ligt vast in het woord van God. Dat is zeker hoe ver het ook weg zou liggen. Ik heb het nagevraagd aan Petrus en Petrus zei, nou ja, die belofte om de wederkomst van Christus, dat lijkt wel ver. Hij zegt, maar ja, bij God is één dag als 1000 jaar en 1000 jaren zijn als 1 dag. Hij zegt, maar het gaat wel gebeuren. Tijdrekening, ja, ach, betekent in dat verband maar weinig. God doet wat hij beloofd heeft en hij doet het ook op de door hem bestemde tijd. En de zekerheid omtrent deze dingen, ja, ontlenen wij aan het woord van God. Een einde zien, een doel zien van het geheel, van alles wat God gesproken heeft. Ja, hoe meer je van dat geheel kent, van die woorden Gods, hoe beter je dat doel ook kunt zien uiteraard. En hoe beter je dat ziet, ja, hoe steviger je in het leven staat, zal ik maar zeggen. dan weet je wat God doet, gedaan heeft, doet, vandaag en zal doen, enzovoort. Dan weet je dat je op hem vertrouwen kunt en dan zie je ook dat de dingen zich ontwikkelen in de richting die hij gezegd heeft. Zeker in onze tijd, wat dat betreft leven wij in een bevoorrechte omstandigheid enzovoort. Maar zo is dat nou eenmaal. En wat er ook gebeurt, het woord van God is dus en blijft dus actueel. Als ik nog eens iets persoonlijk mag zeggen, dit jaar vier ik persoonlijk, nee, ik vier het niet, en u al helemaal niet, denk ik, maar vier ik mijn 30-jarig jubileum. 30 jaar geleden ging ik bij mijn baas weg om dit werk fulltime te doen. Fulltime is ook niet het woord. Beroepsmatig is wel goed, maar dat klinkt zo commercieel, dat was het nou ook weer niet. Maar, en dat gaat maar voorbij, 30 jaar. En het woord verandert niet. Inhoud van de prediking ook niet, hoewel men mij vaak beschuldigd heeft omdat ik iets anders vertel. Maar het lelijkste wat ze ooit over mij gezegd hebben was, ja, hier en daar hoor je nog eens wat, maar bij die kleine aanval hoor je altijd hetzelfde, al jaren. Dan denk ik, nou, dat is mooi. Dan hoor je het ook eens van een tegenstander, hè. Het is hetzelfde. Ik kwam van de week iemand, nee, vorige week iemand tegen, die zei, ik hoorde bandjes van je, er stond de datum op 1983, en dan zei je precies die dingen die vandaag zo omstreden zijn. Hoezo, wat is er veranderd? Ik zei, nee, niks. Is ook niet veranderd. Wel verrijkt. Gaan doen.
De stem is veranderd.
De stem is veranderd, die zakt. Ja, alles zakt, broeder. Dat is, heeft met de leeftijd te maken. Maar goed, hè. We hebben de 500ste uitzending van Radio Bijbelschool hier in Oldebroek, Wezep enzovoort. Ik kan het me haast niet voorstellen, maar zo gaat dat. Maar het woord blijft altijd hetzelfde. Het hoeft niet aangepast te worden aan omstandigheden of aan jaartallen of wat het ook maar wezen mag. En hoe het verder gaat, nou, misschien komen er nog 500, ik weet het niet. Hoe het verder gaat, misschien komen er nog 30 jaar. Nou ja, dat weten wij allemaal niet. Maar wat wij zeker weten, is dat wij hebben het onvergankelijke woord van God. En dat, niet maar vroeg of laat, maar op de bestemde tijd, God de volgende fase van zijn werk zal inzetten, om zo te zeggen. En wij hebben alle tijd. Om de eenvoudige reden, maar dat waren de woorden van Petrus in 1 Petrus. 1 is het nog net, geloof ik. Petrus zei, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk zaad. Petrus past deze woorden uit Psalm 119 dus voor de gelegenheid toe op de wedergeboren zelf. En terecht, hè. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad, uit het levende, eeuwig blijvende woord van God. Want het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van God blijft in de eeuwigheid. Ook ontleend aan enige psalmen overigens. En dat is waaruit wij leven. Dat is wat ons drijft en dat is wat ons staande houdt. Dat neem ik aan tenminste, dat het ook voor u geldt. Dat is wat ons staande houdt, ook in dit leven. Wat dit leven ons brengt, ach, dat maakt eigenlijk weinig uit. Voorbij gaat het toch. En wat hebben we dan nog? Nou ja, het woord des Heren dat stand houdt tot in eeuwigheid. Elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. En als het goed is, bepalen die dingen ons leven nu reeds. Ik vind het altijd een prachtig lied. Wat was er ooit van mij geworden? Enzovoorts. Ik kan het niet eens citeren, want daar word ik emotioneel bij. Maar zo is het wel natuurlijk, hè. Of je dat bewust bent of niet, ik ben er me bewust. Schaam ik me niet voor. Maar we zouden ons dat allemaal bewust zijn. Hè? Wie we ook zijn, komt niks van ons terecht, zou niks van ons terechtkomen, als wij niet zouden leven uit de rechtvaardigheid. En daarmee dus uit de genade van God. Aan die genade beveel ik u toe. Aan het woord der genade. Aan dat wat de Heer geeft. Maar vergeet het niet. Al wat Hij ons geeft, geeft Hij ons in Christus en wordt ons aangeboden, aangereikt in dit onvergankelijke, eeuwig blijvende woord van God. Er is geen andere weg. Wij zullen de Heer daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we u mogen kennen, of mogen leren kennen, uit dat woord dat u ons gegeven hebt. Dat woord dat onvergankelijk is. Dat woord dat niet ledig zou wederkeren. Dat woord ook dat u niet zou herroepen. En dat woord dat wij in ons midden hadden, ook vandaag. Wij danken u dat we daaruit mogen leven. Dat we daarmee onze harten mogen vullen. En dat onze holle vaten gevuld mogen worden met dit woord, met dit leven, met deze schat, met deze woorden des levens, die ons daadwerkelijk op allerlei manier leven hebben gegeven en nog steeds leven geven. We danken u dat dit woord ons drijft en dat het ons doet jagen naar dat doel. Dat ene doelwit dat u ons gesteld hebt, naar die prijs der roeping Gods die van boven is. Zodat wij beantwoorden zouden aan uw wil. Opdat wij, gevuld met uw geest en met uw woord, u zouden dienen in alle oprechtheid, in alle overgave, ook met alle leidzaamheid, en onze hoop en verwachting zouden stellen op de vervulling van wat u gesproken en beloofd hebt. We danken u dat we daar dagelijks uit mogen leven, maar dat wij over de dagelijkse omstandigheden heen in het bijzonder ook mogen verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Ook ons hebt u vreugde beloofd, die hemelse vreugde, die vreugde die alle verstand te boven gaat, die nu al onze levens zou bepalen, die ons nu al rust zou geven, maar bovendien een vreugde en heerlijkheid die ook straks in de toekomst zal geopenbaard worden in deze wereld. We danken u dat we daarna mogen uitzien. Ook mogen weten dat die tijd niet ver meer is. Maar tegelijkertijd dan dragen wij onszelf aan u op en vragen u of u ons wilt behouden voor de duisternis van deze wereld. Omdat wij ons vermaak hebben in uw inzettingen, omdat wij acht geven op uw woord, omdat wij van u wijsheid begeren. Bewaart u ons dan voor de onzekerheid van de duisternis van de wereld als zodanig, opdat wij zouden leven en wandelen in uw licht. Amen.